Well, brethren, we come to the third and last session in this day's conference.
Broeders en zusters, we hebben nu onze derde en laatste bijeenkomst deze dag.
Although I still have one more session somewhere tonight.
Ook al heb ik vanavond ook nog ergens anders een samenkomst.
I've learned to just sit in the car and sleep. And when I wake up, I'm in a new place.
Ik heb geleerd om gewoon in de auto te gaan zitten en dan val ik in slaap en als ik wakker word, ben ik in een andere plaats.
So let me thank you for the fellowship that I've enjoyed with you today.
Dus ik wil u danken voor de ontmoeting die ik met u mag hebben deze dag.
As we have thought together concerning the theme of a passion for God's glory.
En als we vandaag zo hebben stilgestaan bij passie voor de heerlijkheid van God.
Brethren, there is nothing more important than this.
En broeders en zusters, niets is belangrijker dan dit.
It is the very reason why God sent his son as a savior in this world.
En dat is zelfs de reden waarom de Heere God zijn zoon als Heiland naar deze wereld heeft gestuurd.
It is that he might glorify himself.
Opdat hij daardoor verheerlijkt wordt.
And it is when we capture that theme and are captivated by that theme.
En het is als we hier zicht op krijgen en als we ook door gegrepen worden door dit thema, dit onderwerp.
That we are in tune with the living God.
Dat we op dezelfde toonhoogte leven als God.
And whatever happens to us in this life,
en wat er ook met ons gebeurt in dit leven,
we are content that God is glorifying himself through us.
We mogen er tevreden mee zijn dat God zichzelf door ons heen verheerlijkt.
And hence our thinking about this great subject today.
Dus als we over dit geweldige onderwerp vandaag nadenken,
we notice that it is born out of our experience of God.
Dan merken we op dat dat ook geboren wordt vanuit onze bevinding van de Heere God.
Once we test and see that the Lord is good.
Als we eenmaal hebben gesmaakt en hebben gezien dat hij goed is.
And consequently we want to commend him to other people as well.
En als gevolg daarvan dat we hem willen aanbevelen bij anderen.
So that they too may test and see that the Lord is indeed
opdat
good.
Zij ook kunnen proeven en smaken dat de Heer goed is.
We also notice that this ought to issue into the true worship of the living God.
Nou, we hebben ook opgemerkt dat dit behoort voort uit te vloeien, dat het gevolg hiervan behoort te zijn, de ware aanbidding van onze God.
We will want to see that God is being worshipped as he himself desires.
En we willen heel graag zien dat de Heere God wordt aanbeden zoals hij graag aanbeden wil worden.
So Mary having huge numbers in a church building is not enough.
Nou, alleen maar veel aantallen mensen die naar een bepaalde dienst of naar een kerk toe komen, dat is niet genoeg.
As we learned in the first session, worship must begin with the kind of God who is there.
Als we, zoals we hebben gezien in onze eerste samenkomst, dat aanbidding, I'm sorry, worship,
must begin with the kind of God who is there.
Ja, moet zijn oorsprong hebben in wie God is.
And then we ask, how do we fit into that kind of God?
En dan stellen wij ons de vraag, hoe kunnen wij aansluiten bij deze God?
In this third and last session,
en in deze laatste derde bijeenkomst,
I want us to see the inevitable result of appreciating the glory of God.
Wil ik graag dat we met elkaar zullen zien het onvermijdelijke gevolg van het zien van de heerlijkheid van God.
It is not simply that we want to see God glorified.
Het is niet alleen maar dat we een verlangen hebben dat hij zal worden verheerlijkt.
But we also want to put ourselves out of the picture.
Maar het heeft ook tot gevolg dat we onszelf op de achtergrond willen doen zien komen.
So that attention is not coming to us as individuals.
Zodat de aandacht niet naar ons toe getrokken wordt als personen.
We see ourselves simply as servants in the hands of the living God.
Maar wij zien onszelf eenvoudigweg als dienaren van de levende God.
And I want us to see this from Mark and chapter 10.
En ik wil graag met jullie lezen Marcus hoofdstuk 10.
From verse 42.
Vanaf vers 42.
To verse 45.
Tot vers 45.
But we will begin reading from verse 35.
Maar we beginnen te lezen in vers 35.
Up to verse 45.
Tot vers 45. Ja. De zonen van Zebedeus. Marcus 10, vers 35. En Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen naar hem toe en zeiden: Meester, wij zouden willen dat u voor ons doet wat wij ook maar vragen. En hij zei tegen hen: Wat wilt u dat ik voor u doe? En zij zeiden tegen hem: Geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand in uw heerlijkheid. Maar Jezus zei tegen hen: U weet niet wat u vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drink en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? En ze zeiden tegen hem: Dat kunnen wij. Maar Jezus zei tegen hen: De drinkbeker die ik drink, zult u wel drinken. En met de doop waarmee ik gedoopt word, zult u gedoopt worden. Maar het zitten aan mijn rechter en aan mijn linkerhand is niet aan mij om te geven, maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is. En toen de 10 anderen dit hoorden, begonnen zij het Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. Maar Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: U weet dat zij die geacht worden leiders te zijn van de volken, heerschappij over hen voeren en dat hun groten gezag over hen uitoefenen, maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie van u de eerste zal willen worden, die moet slaaf van allen zijn. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als losprijs voor velen.
Brethren, I do not know how Christianity is here in the Netherlands.
Nou, broeders en zusters, ik weet niet hoe het christendom hier in Nederland eruit ziet.
But where I am coming from, I am very concerned.
Maar als het gaat om waar ik zelf vandaan kom, maak ik mij grote zorgen.
Because the kind of view of Christian leadership is being borrowed from the world.
Omdat het namelijk zo is dat het soort leiderschap waar men voor gaat in de kerk, dat wordt eigenlijk afgekeken van de wereld.
I'm therefore very concerned on behalf of the young who are seeing all this.
En ik maak mij zorgen ook namens jonge mensen die dit allemaal zien plaatsvinden.
Because we are obviously giving them the wrong example of spiritual leadership.
Want het is duidelijk dat wij hen een verkeerd voorbeeld geven van wat geestelijk leiderschap inhoudt.
There is an atmosphere of competition for status.
Want er heerst een atmosfeer van wedijveren om de hoogste status.
Church leaders are fighting for denominational positions.
En kerkleiders die vechten en die strijden om posities in hun kerkgenootschap.
Preachers who have great gifts from God.
En predikers met bijzondere gaven van God.
Would rather simply be on their own than to be in mutually accountable structures.
Die willen liever helemaal zelfstandig functioneren dan dat zij functioneren in structuren waarin ze verantwoording aan anderen hebben af te leggen.
They do not report to anybody.
En ze leggen helemaal geen verantwoording af aan wie dan ook.
And they therefore build empires for themselves in the church.
En op die manier zijn ze bezig om een soort koninkrijk voor zichzelf te bouwen in de kerk.
Now the main reason why it worries me.
En de reden dat ik mij hier zorgen om maak
is because it is stealing from the glory of God.
Is omdat dat een vorm is van stelen van de heerlijkheid van God.
You see, at night we can see the sun, rather we can see the moon and the stars.
Gedurende de avond en de nacht kunnen wij de maan en de sterren aan de hemel zien staan.
Because the sun is not there, it's hidden.
It's what?
The sun is not visible, it's hidden.
Nee. Ja, de zon zelf is niet zichtbaar, die is natuurlijk dan verborgen.
But during the day when the sun is out.
Maar gedurende de dag als de zon schijnt.
When it is midday when the sun is bright.
En op de middag als de zon hoog aan de hemel staat.
We don't notice the moon and the stars.
Dan zien wij de maan en de sterren niet.
They are still there.
Die zijn er nog steeds.
But the sun in its brilliance captivates the day.
Maar de zon in haar schijnsel die neemt beslag van de hele dag.
That's the way Christianity ought to be.
En zo behoort christendom te zijn.
When we uphold the glory of God,
als wij de heerlijkheid van God hoog houden,
we ourselves dwell into the background.
Dan komen wij zelf op de achtergrond te staan.
That's the pattern of the New Testament.
Dat is het patroon van het Nieuwe Testament.
Christian leadership that is passionate for God's glory.
Christelijk leiderschap dat een passie heeft voor de heerlijkheid van God.
Is one that is characterized by humility.
Wordt gecharakteriseerd door nederigheid.
And it is this virtue which is by and large missing today.
En deze deugd wordt over het algemeen niet aangetroffen onder leiders vandaag de dag.
And it is on that note, brethren, that I'd like us to end our studies today.
En ik wil graag met die focus vanmiddag onze studiedag afsluiten.
That God may receive the glory.
Dat de Heere God de heerlijkheid en de eer zal ontvangen.
And that we ourselves may be somewhere in the background.
En dat wij zelf op de achtergrond verdwijnen.
Merely a means, a vehicle through which he is glorified.
En dat wij zelf gewoon middel zijn waardoor hij zelf verheerlijkt wordt.
And this is the reason why I am drawing your attention to this passage of scripture.
En dat is de reden waarom ik uw aandacht wil vestigen op dit Bijbelgedeelte.
In it we find Jesus' disciples fighting for positions.
En in hier komen wij de discipelen van Jezus tegen die vechten om een positie.
James and John have gone to the Lord Jesus Christ.
Jacobus en Johannes zijn naar de Heer Jezus toegegaan.
And whispered to him.
En hebben hem iets ingefluisterd.
That they want the nearest seats around him.
Dat ze heel graag de zetels pal naast hem zouden mogen bekleden.
You have to realize that in their thinking they were seeing Jesus as an earthly king.
Nou, in hun eigen denken zagen zij Jezus als een aardse koning.
Coming in his power.
Die kwam in zijn heerlijkheid.
To rule on in an earthly way.
En die zou regeren op een aardse wijze.
And so they were saying, please, can one of us sit on your immediate left and another one on your immediate right?
En ze zeiden dus, heren, alsjeblieft kan een van ons onmiddellijk links naast u zitten en de ander onmiddellijk rechts naast u.
Because they wanted to be noticed.
Ze wilden graag opgemerkt worden.
You know the way it is when a president or a prime minister or a king shows up in public.
Je weet hoe het is als een minister-president of een koning verschijnt in het openbaar.
To be next to him is to appear on all the photographs.
Als je naast hem verschijnt, dan verschijn jij ook in al die foto's.
And you are there telling people, that's me there, that's me.
En dan kan je tegen mensen zeggen, kijk, daar sta ik op de foto.
Even if it's got nothing to do with you, but you are saying, that's me there.
Ook al heeft het helemaal niks met jou te doen, dan zeg je, kijk, daar sta ik.
But also, it meant power.
Maar dat betekent ook macht.
To be next to the king means that if it's a president, you are a prime minister.
Als je naast de koning staat, of sorry, als je naast de president staat, dan ben jij minister-president.
Or a vice-president.
Of je bent vice-president.
That's what they were thinking.
Zo dachten zij.
And Jesus is concerned to correct this picture.
En Jezus die doet zijn best om dit beeld bij hen te veranderen.
He realized that here were his disciples thinking the way in which the people of the world think.
En hij beseft op dat moment dat zijn discipelen precies denken zoals de mensen van de wereld denken.
And therefore he corrects the picture in these words.
En daarom wil hij dat bij hen rechtzetten met deze woorden.
Verse 42.
Vers 42.
You know that those who are considered rulers of the Gentiles lord it over them and their great ones exercise authority over them.
U weet dat zij die geacht worden leiders te zijn van volken heerschappij over hen voeren en dat hun groten gezag over hen uitoefenen.
But it shall not be so with you.
Maar zo zal het onder u niet zijn.
In the kingdom of God it must be different.
In het koninkrijk van God behoort het anders te zijn.
You are not to be primarily there seeing yourself as the one who's benefiting the people around you.
Je bevindt je niet daarin in dat koninkrijk vooral om de mensen te behagen,
so that you see the people as simply serving your interests.
En je mag de mensen niet zien als mensen die jouw belangen kunnen behartigen.
So they are at your mercy.
Zodat ze jou ter beschikking staan.
You are the great one.
En dat jij de grote persoon bent.
They should be thankful to God that you are there.
En dat zij de Heere God behoren te danken dat jij daar bent.
That they belong to you.
En dat het een eer is om bij jou te horen.
Jesus is saying no. That is for the world.
En Jezus zegt nee. Zo gaat het in de wereld.
It must not be like that about you.
Zo behoort het bij jullie niet te gaan.
I don't know how many of us here are church leaders.
Ik weet niet hoeveel van ons hier aanwezig gemeenteleiders zijn.
But I want to ask, is our leadership different from the leadership of the world?
Maar ik wil toch de vraag stellen. Is ons leiderschap anders als het leiderschap in de wereld?
Or are we exhibiting the same worldly attitude as the people of the world?
Of stellen wij eigenlijk hetzelfde leiderschap tentoon als wat we in de wereld vinden?
One of the questions that is very popular back home in Zambia among pastors.
Een van de vragen die heel populair is om die te stellen onder voorgangers in Zambia
is the question, how many church members have you got?
Is de vraag, hoeveel leden heeft jouw kerk?
And it is as though to say, if you've got more church members, you must have that higher seat, that seat over there.
En het is bijna alsof er wordt gezegd dat als je meer leden van je gemeente hebt, dan mag je een hogere stoel innemen.
And if you've got fewer church members, you sit down on the floor over here.
En als je minder gemeenteleden hebt, ga dan maar een beetje daar beneden op de vloer zitten.
So it's a very worldly way of thinking.
Het is een hele wereldse manier van denken.
Because that's the way the world thinks.
Want zo wordt er in de wereld gedacht.
In the world, the person who has more money is supposed to sit up there.
In de wereld is het zo dat degene die meer geld heeft, die krijgt een hogere stoel.
The one with less money must sit at my feet.
En degene die minder geld heeft, die gaat maar ergens aan de voeten zitten.
And we bring that attitude into the Christian church.
En zo'n houding wordt, zo'n manier van denken wordt ook de kerk binnengebracht.
And Jesus here is saying no to that.
Jezus zegt hier heel duidelijk nee tegen die houding.
Now, why is he saying no to that?
Waarom zegt de Heer Jezus nee?
Because ultimately the kingdom of God is about God alone.
Omdat het in het koninkrijk van God gaat om God alleen.
The rest of us are his servants.
En wij zijn zijn dienaren.
Carrying out our responsibility.
En wij mogen onze verantwoordelijkheid dragen.
According to the way he determines.
Overeenkomstig de wijze waarop hij dat bepaalt.
So if he gives me bigger responsibilities.
Als hij mij dus grotere verantwoordelijkheid geeft.
I am still his servant.
Ben ik nog steeds zijn dienstknecht.
If he gives me fewer people to look after.
Als hij mij minder mensen geeft om voor te zorgen.
I am his servant.
Ben ik nog net zo goed zijn dienstknecht.
What matters is how faithful I am to the responsibility he has given me.
En waar het om gaat is hoe getrouw ik ben aan de verantwoordelijkheid die hij mij heeft gegeven.
If all of us are rushing for the big numbers,
als wij allemaal gaan voor de grote aantallen,
who's going to look after the few numbers?
Wie gaat er dan zorgen voor de kleine groepen?
Let me put it another way.
Ik kan het ook anders zeggen.
You see, the reason why the kingdom of God must be about God alone.
De reden dat het in het koninkrijk van God alleen maar behoort te gaan om God.
Is because when human beings begin to share in God's glory.
Is omdat wanneer mensen beginnen te delen in de glorie van God.
They are going into the very nature of sin itself.
Als ze de glorie, als ze de eer van God naar zichzelf toetrekken, dan komen zij onmiddellijk terecht in het wezen van de zonde.
Jesus Christ here is warning us that it's the Gentile world that should think like that.
Jezus waarschuwt ons dat onder de heidenen zo wordt gedacht.
Because it is a world that is under sin.
Want het is een wereld die onder de zonde ligt.
There it is a power struggle.
En daar wordt gestreden om macht.
That's the way the Gentile world is.
Zo is de heidenwereld.
You step on other people to get to the top.
Je gaat over lijken om zelf aan de top te komen.
In the kingdom of God is the exact opposite.
Maar in het koninkrijk van God is het precies het tegenovergestelde.
You lift up others to get to the top.
Je heft anderen op opdat zij hoger opkomen.
And so he says in verse 43.
Daarom staat er in vers 43.
Whoever would be great among you must be your servant.
Wie onder u belangrijk wil zijn, moet uw dienaar zijn.
It is the one who gives himself to true service, who consequently is lifted up by God himself.
Het is degene die zich geeft in de ware dienstbaarheid, die als gevolg daarvan door de Heere God zelf wordt verhoogd.
Brethren, we need to see this difference very, very seriously.
Het is heel belangrijk dat we het verschil, dat we dat helder voor ogen hebben.
That the nature of sin is to put this God's way upside down.
Het is het wezen van de zonde dat Gods manier en Gods wijze van doen dat dat omgedraaid wordt.
It puts God's prerogative of lifting us up out of the way and we want to lift ourselves up instead.
Het is de wijze waarop God ons wil verhogen door dienstbaarheid. Dat we dat als het ware van tafel vegen en dat we onszelf op onze eigen manier willen verhogen.
And therefore, instead of us giving God glory for lifting us up, we feel very proud ourselves, you see.
En het gevolg daarvan is dat het niet zo is dat we de Heere God de heerlijkheid en de eer geven als Hij ons verhoogt, maar als we hoger opkomen, dan worden we trots en dan geven we onszelf daar de credits voor.
And it is what has brought sin into the world.
Op deze wijze is zonde de wereld ingekomen.
Often when we think about Satan, the devil.
Als we nadenken over Satan, de duivel.
We think of him as that being who once dwelt among the angels.
En dan denken we aan hem als wezen die zich onder de engelen heeft bevonden.
And out of pride came his fall.
En zijn val kwam voort uit trots.
In trying to be like God.
Hij wilde zijn als God.
We find exactly the same with Adam and Eve.
En precies hetzelfde treffen we aan bij Adam en Eva.
The devil said to them, "Don't listen to God."
De duivel zei tegen hen: "Luister niet naar God."
If you eat of this fruit, you will be like God.
Als je van deze vrucht eet, zul je zijn als God.
And that became their temptation.
En dat was de verzoeking.
That brought about the fall.
Waar de zondeval uit voort is gekomen.
You also remember the first king of Israel.
We denken ook na over de eerste koning van Israël.
His name was Saul.
Zijn naam was Saul.
He was a very gifted man.
Hij was zeer begaafd.
A very handsome man.
En een knappe man.
That the people of Israel ran to him for leadership.
En de mensen van Israël die gingen naar hem toe om en wilden dat hij leider zou zijn.
His early years he was a very good example to all of us.
In zijn vroege jaren was hij een goed voorbeeld voor ons allemaal.
But somewhere along the way he began to think more about himself.
Maar langzaam maar zeker begon hij steeds meer aan zichzelf te denken.
And consequently he put up a monument to his own honor.
En uiteindelijk heeft hij een monument opgericht ter verering van hemzelf.
And that was the day when God rejected him.
En dat was het moment waarop God hem heeft moeten verwerpen.
Because clearly he was beginning to bring the worldly form of government among the people of God.
Want het is duidelijk dat hij een wereldse vorm van leiderschap binnenbracht onder het volk van God.
That's the way the Gentiles do it.
Zo doen de heidenen het.
It must not be like that with us.
Maar zo behoort het bij ons niet te zijn.
With us, the greatest must be the servant of all.
Onder ons moet het zo zijn dat de grootste is de dienstknecht van allen.
Oh, brethren, are we convinced about this?
Nou, broeders en zusters, zijn wij ons daar echt van bewust en van overtuigd?
Are we convinced about this?
Zijn we er echt van overtuigd?
That in order to bring glory to God, we must remove ourselves from the picture.
Dat als wij God willen verheerlijken, dat wij zelf op de achtergrond moeten verdwijnen.
That we must not make the church serve us.
Dat we niet naar moeten streven dat de kerk ons gaat dienen.
But rather we should be servants to the people of God.
Maar dat wij dienstknechten zijn van het volk van God.
Mark my words this afternoon.
Nou, let goed op mijn woorden vanmiddag.
That pride has no place in the kingdom of God.
Dat trots geen plek heeft in het koninkrijk van God.
Humility is the road to true and lasting success in God's kingdom.
Maar nederigheid is de weg naar ware en blijvend succes in Gods koninkrijk.
And Jesus himself is our primary example.
En Jezus zelf is ons grootste voorbeeld.
Look at that last verse in verse 45.
Als we naar het laatste vers kijken in vers 45.
For even the Son of Man came not to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many.
Want zelfs en ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.
That's the way, that's the example that we have.
En dat is het voorbeeld dat wij hebben.
It was Jesus, the Son of God,
Jezus, de Zoon van God,
who came to be our primary example,
die hierin ons hoofdvoorbeeld is,
and to show us how to be leaders among the people of God.
En hij laat ons zien hoe wij leiders kunnen zijn onder Gods volk.
He came to serve.
Hij kwam om te dienen.
Just before Jesus went to heaven.
Vlak voordat hij naar de hemel ging.
In fact, before he went to the cross.
Vlak voordat hij naar het kruis ging.
He gathered his disciples into the upper room.
Heeft hij zijn discipelen meegenomen naar de bovenkamer.
And he took off his outer garment.
En hij heeft zijn kleed uitgedaan.
He got a bowl of water.
Hij nam een schaal met water.
Knelt down on his knees.
Hij knielde neer.
And began to wash his disciples' feet.
En hij begon de voeten van zijn discipelen te wassen.
Now you and I cannot appreciate that picture.
Nou, u en ik kunnen dat niet zo waarderen.
You see, in those days people did not have cars.
Weet u, in die tijd had men geen auto.
They did not have bicycles.
Men had ook geen fiets.
They did not have tar roads and paved roads.
Ze hadden niet geasfalteerde wegen.
In their sandals they walked in the dirt.
En ze wandelden in hun sandalen door de modder.
Therefore when they arrived at your home their feet were dirty and stinking.
Daarom als ze je huis binnenkwamen waren hun voeten vies en die voeten roken niet zo lekker.
It was the lowest slave who cleaned such feet.
En de slaaf die helemaal onderaan de rangorde stond, dat was de slaaf die de voeten van de gasten schoonmaakte.
It's not like me cleaning your nice feet in here, which have been in very nice shoes.
Het is niet hetzelfde als wanneer ik vanmiddag uw voeten zou gaan wassen. Want die zijn helemaal schoon, want u draagt schoenen.
I would gladly do that.
Dat zou ik graag doen.
It was a dirty job.
Maar het was echt een vies klusje.
And that's what Jesus did.
En dat is wat Jezus deed.
You can therefore well understand why Peter refused.
We kunnen ons daarom ook wel voorstellen dat Petrus weigerde.
His very nature just could not support that kind of thing.
Ja, weet je, het zat helemaal in zijn systeem dat hij dat gewoon niet kon accepteren.
He just could not visualize his master doing a thing.
Hij kon zich gewoon niet voorstellen dat zijn meester dat zou doen.
But Jesus was saying, this is the example I want to live with you.
Maar Jezus zei, dit is het voorbeeld dat ik jullie heb gegeven.
This is leadership in my kingdom.
Dit is leiderschap in mijn koninkrijk.
That the greatest must be like the least among you.
De grootste is de minste onder u.
That he must be concerned about the welfare of those who are in the kingdom.
En hij is bezorgd om het welzijn van de anderen die in het koninkrijk zijn.
The comfort of their journey to heaven.
En dat ze vertroost en versterkt worden op hun pad naar de eeuwigheid.
Instead of being preoccupied with himself.
In plaats van dat hij de hele tijd met zichzelf bezig is.
He must be preoccupied with the well-being of the flock of God.
Behoort hij vooral te denken aan het welzijn van de kudde van de Heere God.
Brethren, that's the challenge that comes to us.
En broeders en zusters, dat is de uitdaging die tot ons komt.
We are to be servants of God.
Wij behoren dienstknechten van God te zijn.
By being servants of God's people.
Door dienstknechten te zijn van Gods volk.
It should be to the point where we are willing to pay any price for them.
En dat behoort tot zover te gaan dat we bereid zijn om welke prijs dan ook voor hen te betalen.
For Jesus it involved giving his very life as a ransom for the flock.
Voor de Heer Jezus betekende dat hij zelfs zijn leven heeft gegeven voor de kudde.
Is this the kind of leadership we are having today in the church?
Is dit het soort leiderschap dat wij vandaag in de kerk hebben?
Where we are so concerned for the well-being of the flock of God that we have made ourselves the servants of the people.
Dat we zo bezorgd zijn om het welzijn van de kudde, dat we onszelf hebben gesteld tot dienaren van het volk van God.
And consequently the people of God are preoccupied with God because we are dealing with those hindrances in their lives in the background.
Het gevolg daarvan is dat het volk van God, dat de gemeente, vooral denkt aan de Heere God en aan zijn heerlijkheid, omdat wij als dienaren hebben gewerkt aan de barrières die dat in de weg staan.
This is what brings glory to God.
Daardoor wordt God verheerlijkt.
And that's not saying that people will not know you. They will.
Dat wil niet zeggen dat mensen jou helemaal niet zullen kennen. Natuurlijk zullen ze jou kennen.
But you see, they will see you as a real challenge to them.
Maar ze zullen jou beschouwen als een uitdaging voor henzelf.
About what it means to be Christ-like.
Ten aanzien van wat het betekent om Christus gelijkvormig te zijn.
Because they'll be saying, you know, if I was with that person's gifts and that person's position.
Want ze zullen zeggen, als ik met deze persoon ben, met die begaafdheid of met die positie.
I know exactly what I would look like.
Dan weet ik precies hoe ik eruit zou zien.
I would be going around like a peacock.
Als een pauw.
A peacock, you know, with its tail.
Ja. Dan zou ik rondgaan als een pauw.
Stealing God's glory for myself.
En dan zou ik stelen van de eer die aan God toekomt.
And therefore they will be praying for God's grace upon them as well.
En dan zouden zij ook bidden voor genade voor henzelf.
So that as God is lifting them into positions of leadership.
Zodat wanneer de Heere God hen verhoogt tot posities van leiderschap.
They are seeking the glory of God above all things.
Dat zij uit zullen zijn op de eer van God in alle dingen.
So brethren, beware of a self-centered competitive spirit in the church.
Dus broeders en zussen, we moeten heel erg waakzaam zijn voor een zelfgerichte wet, een zelfgericht wedijveren in de kerk.
Beware of an arrogant and proud spirit in the church.
We moeten heel erg oppassen voor een arrogante en trotse geest in de kerk.
That's the way the world does things.
Zo gaat het in de wereld.
It must not be so with us.
Maar zo behoort het onder ons niet te zijn.
Rather, we should determine to be servants of God's people.
In plaats daarvan behoren wij echt vastbesloten te zijn om dienstknechten te zijn.
Helping them to get to heaven.
En we helpen anderen om de weg naar de hemel te bewandelen.
Without any pomp about us. You know, the pride about us.
Zonder dat we opgeblazen zijn.
Because there is only one whose glory we are interested in.
Omdat er maar één iemand is in wiens eer en verheerlijking wij geïnteresseerd zijn.
God himself.
God zelf.
For us, we are like the stars and the moon.
Wij zelf zijn als de maan en de sterren.
When the sun is bright,
als de zon aan de hemel staat,
we can hardly be seen.
Dan zien ze ons eigenlijk.
But we are still very fulfilled and happy.
Maar we zijn zelf helemaal vervuld en blij.
Because everybody is seeing the sun.
Omdat iedereen de zon ziet.
Or as John the Baptist put it.
Zoals Johannes de Doper het ook zei.
Let me decrease while he increases.
Ik moet minder worden. Hij moet meer worden.
Let me decrease as he increases.
Laat mij minder worden als hij daardoor meer wordt.
So that he may receive all the glory and the praise and adoration.
Zodat hij alle heerlijkheid en alle lofprijzing en alle aanbidding ontvangt.
From the people of God.
Van het volk van God.
Let us pray.
Laat ons bidden.
Eternal and gracious Father. We are mindful of our own failings. Because the world around us gathers authority to itself and uses your people as stepping stones, as ladders to their own glory. Oh, Father, how we pray that as you yourself give us positions of prominence and eminence among the people of God, that we will use such positions to draw attention to yourself, that your people may grow to know you, to love you, to serve you, and to worship you. That in that we might find our fulfillment, our joy. Lord, we pray that that fighting for positions that characterizes the world that was seen in James and John and the other disciples may not be seen in us. That we may be willing to be but a doormat where God's people can clean their shoes to go in. Oh, Father, if only in going in they may concentrate on you, your glory, and your honor. Fill us, O Lord, with real passion for your glory, which causes us to think very little about ourselves, and more and more and more about you. This we ask in Jesus' name. Amen.
Amen.